We gaan naar Genesis hoofdstuk 50. We gaan niet lezen in Genesis 50, maar we beginnen nog ietsje daarvoor in Genesis 49. En dan gaan we lezen vanaf vers 29. Genesis 49 vanaf vers 29. En dan lezen we ook nog hoofdstuk 50. En u zult wel zien dat we in deze dit laatste gedeelte van Genesis geconfronteerd worden met twee bijzondere sterfgevallen. En ook twee bijzondere begrafenissen. We gaan eerst lezen over Jacob, Genesis 49, vanaf vers 29. Daarna gaf hij hun bevel en zei tot hen: ik word tot mijn voorgeslacht vergaderd. Begraaf mij bij mijn vaderen in de spelonk, in het veld van de Hetiet Ephron, in de spelonk in het veld van Machpela, dat tegenover Mamre in het land Kanaan ligt, welk veld Abraham gekocht heeft van de Hetiet Ephron tot een eigen grafstede. Daar heeft men Abraham en zijn vrouw Sarah begraven, daar heeft men Isaac en zijn vrouw Rebecca begraven, en daar heb ik Lea begraven. Het veld met de spelonk daarin is gekocht van de Hetieten. Toen Jacob geëindigd had zijn zonen bevelen te geven, trok hij zijn voeten terug op het bed en gaf de geest en hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd. Tot zover. Ja, dit gedeelte wat we hebben gelezen begint met het sterven van Jacob. Dat hij zijn voeten terugtrekt op het bed, de geest geeft en dat tot zijn voorgeslacht wordt vergaderd. Hij sterft. En het is bijzonder, dit sterven, want aan dit hele sterfbed van Jacob, daar hebben we in Genesis 49 in het hele hoofdstuk uitgebreid bij stilgestaan, want Jacob die riep al zijn zonen bij zich en die laatste woorden die Jacob richt tot zijn 12 zonen, die waren heel bijzonder, want het was een en al profetie. Maar het was niet alleen profetie wat zich uitstrekte naar de toekomst, het was ook een schildering van hun leven, waar ze zich bevonden en waar het heen zou kunnen gaan en heen ging. En we hebben dat gezin van vader Jacob wel weer leren kennen in al die hoofdstukken van Genesis waar we hebben stilgestaan. 12 zonen, allemaal met hun eigen specifieke omstandigheden en kenmerken. En het was niet allemaal zo eenvoudig in het gezin, in de tenten van vader Jacob. Hè? Hij had geen één vrouw, daar begon het al. Hij had er zelfs 4, 2 vrouwen en 2 bijvrouwen. En hij had bij al die 4 vrouwen kinderen. En die kinderen onderling, nou, dat was mijn stel. Wat een gezin, wat een zonen, 12 stuks bij elkaar. Ik heb er zelf 2. Maar je moet je eens voorstellen dat je de 12 hebt. Nou, dan heb je je handen dus wel vol, denk ik, of niet? En het was wel een stelletje, hoor, zo bij elkaar. Want we weten wat er gebeurde. We weten eigenlijk dat iets verschrikkelijks gebeurde in dat gezin. Namelijk dat die 11 zonen 1 zoon verschrikkelijk haten. En daar zo jaloers op waren, op die ene zoon, op Jozef. Dat ze Jozef hebben verkocht. En dat ze zo Jozef voor dood hebben verklaard, hè, aan vader Jacob. Weet ook dat die zonen af en toe bijzonder wreed waren. Hoe ze zelfs een hele stad hebben uitgemoord. Hè. Daar draaiden ze hun hand niet voor om. En als je al die zonen zo langs gaat, en dat hebben we in de afgelopen keren gedaan, aan de hand van Jacobs laatste woorden, dan kan je zeggen, nou, niets werelds was aan de zonen van Jacob vreemd. En stel nou dat je vader Jacob bent en dat je al die zonen, 12 stuks in zijn getal, mag opvoeden en dat je ze mag opvoeden in de vrezen des Heren. Dat je ze mag leiden in je leven, deze kinderen van je, hè, dat je ze mag wijzen op wie de Heren is. En dat ze in het geloof leren om hun weg te vervolgen, zoals je als vader Jacob ook je weg in het geloof probeert te gaan met heel wat vallen en heel wat opstaan, zoals Jacob in zijn leven en ook wij in ons leven, in ons geestelijk leven, heel vaak meemaken. Ik denk als wij vader Jacob zouden zijn, beeld u zich dat maar eens in, denkt u dat als je 12 van dat soort zonen hebt, dat je dan aan het eind van de dag, dat je dan je kussen ruikt en dat je dan meteen slaapt? Nee, absoluut niet. Ik denk dat vader Jacob in zijn leven heel wat slapeloze nachten heeft gehad over die 12 zonen. Want het was wel een stelletje. En er gebeurde heel veel in dat gezin. En het was niet allemaal even gemakkelijk. Nee, ik denk dat Jacob heel wat afgepiekerd heeft over zijn zonen. En wat doe je als je vader Jacob bent? Dan kan je maar één ding doen, uiteindelijk. Dan kan je daarmee gaan, met al die je zorgen, kan je gaan naar de Heere. En hij heeft vaak, denk ik, op bed het aangezicht des Heeren gezocht. Want hij kende zijn zoons, door en door. Dat blijkt wel uit zijn laatste woorden. Hoe typeert hij stuk voor stuk zijn zoons? Hij kent zijn zoons. En ouders kennen hun kinderen. En waarom ken je je kinderen zo goed? Omdat je in je kinderen vaak ontdekt dingen die van jezelf zijn. Of dingen die van de ander zijn. Dat herken je erin. En je weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het soms ook is. En wat voor periodes ze soms in hun leven meemaken. Kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Maar het zijn en blijven je kinderen. In plaats van dat je denkt, nou ja, mijn kinderen zijn volwassen. Ze gaan op een gegeven moment op eigen benen staan. Dat was met die zonen van Jacob ook. Nou, die zonen die gaan op een gegeven moment gaan ze zelf huwen. En gaan ze het huis als het ware uit. De tenten van Jacob als het ware uit. Dat zijn geen kinderen meer. Nou, dan kunnen ze wel op eigen benen staan hoor. Dan hoef ik er niet meer zo. Ja, maar zo was het niet. En zo is het in ons leven ook niet. Het zijn en blijven je kinderen. En in plaats dat de zorgen afnemen, nemen vaak in de praktijk juist de zorgen toe. Als ouder sta je ook vaak een beetje machteloos. Als je kinderen klein zijn, kan je nog met ze praten, kan je ze nog corrigeren, kan je enzovoort. En dan is daar die relatie van kind naar ouder nog. Maar als kinderen volwassen worden, dan wordt dat stukken moeilijker. Dan zie je soms dingen gebeuren. Dan zie je soms ook dingen ontwikkelen door de jaren. En dan vrees je ook uit eigen ervaring, de afloop. Want je kent ook door het leven heen welke gevaren het leven met zich meebrengt. En dan maak je helemaal niet zo zorgen over horizontale wereldse dingen. Nee, je maakt je juist zorgen, zoals vader Jacob zich ook zorgen maakt, dat blijkt wel uit zijn laatste woorden, hoe de relatie van zijn kinderen, van zijn zoons is ten aanzien van de Heere. Of ze echt de weg des Heeren gaan. En dan kan je vaak in de praktijk maar één ding doen, als ouder zijnde, en dat is je knieën buigen en je kinderen brengen bij de Heere Jezus Christus. Het is juist vaak zo, hoe ouder je kinderen zijn, hoe meer je voor je kinderen bidt. Ja. En vader Jacob heeft ongetwijfeld heel wat keren zijn knietjes gebogen voor zijn kinderen. Een biddende vader. Een biddende moeder. Ja. Het leven maakt ons klein. Ook als vader en moeder. Het maakt je klein, want je weet dat je afhankelijk bent in het leven. Uiteindelijk van de Heer alleen. En dat maakt je ook. Van een Jacob juist tot een Israël. Want je wordt klein gemaakt. En het klein maken gaat ook door de opvoeding heen. Niet alleen dat je kinderen in het leven groter worden, maar ook, en dat jij groter wordt, maar dat we allemaal in ons leven leren onze weg te wentelen op hem. En dat wij minder worden en dat Christus groter wordt. In de opvoeding is ook zo dat die geestelijke opvoeding op een gegeven moment ophoudt. Want je hebt je opvoeding afgerond. Je kinderen zijn volwassen. Dat was voor Jacob ook zo. Je kan er niks meer aan toevoegen. Je kan er ook niks meer aan afdoen. Je kan ook niks meer overdoen. Hoe graag je het misschien ook zou willen. Je kan alleen maar je kinderen voor Gods troon brengen. En waar bad Jacob dan voor? Waar bidden wij voor? Nou, uit zijn laatste woorden blijkt dat hij niet zo zeer stilstond of zijn kinderen een geweldige carrière zouden hebben in de maatschappij. Hij bad niet voor allerlei voorspoed en allerlei rijkdom. Nee, waar bidden we ten aanzien van onze kinderen voor? Waar bidden we voor ten aanzien van onze geliefden? De mensen die we lief hebben. Je familie, je kennissen, je vrienden. Waar bidden we in de praktijk van ons leven voor? Als we voor de ander bidden. Waarmee gaan we dan daarmee tot de Heer? We bidden altijd, als het goed is. Dat ze de weg, hun eigen weg, toch met de Heer mogen gaan. Dat ze hun levensweg zullen afstemmen op boven. En dat ze de Heer, Jezus Christus, zullen leren vertrouwen in hun leven. En dat ze de Heer volledig zullen leren kennen in hun leven. En als je iemand kent, als je iemand goed kent, dan ga je ook iemand, als die betrouwbaar is, ga je zo iemand vertrouwen. En ga je ook vanzelf je levensweg wentelen op hem. Want je vertrouwt hem, je kent hem. En zo bid je ook toe als het ware voor je kinderen en voor je familie. Dat ze de Heer zullen leren kennen. Recht zullen leren kennen, ten volle zullen leren kennen. Zodat ze ook hun weg zullen wentelen op die van hem. Dat ze de Heer zullen vertrouwen in alles. En dat ze ook dagelijks zo de gemeenschap met God zullen zoeken. Zoals we dat ook hebben geleerd in ons leven in afhankelijkheid. Want dan weten we, uit eigen ervaring, dan komt alles uiteindelijk goed. Het kan wat dan ook in ons leven zijn. Maar waar vinden we elkaar altijd? We vinden elkaar altijd waar? Bij de voeten van de Heer Jezus Christus. Er kunnen allerlei zaken in het leven misgaan. In onze levens. Ook in familie kunnen allerlei zaken. Of in een gezin allerlei zaken misgaan. En zich verkeerd ontwikkelen. Maar waar vinden we elkaar altijd weer terug? Bij de Heer Jezus Christus. Want we zijn één wat we gezongen hebben. Eén in de naam van Jezus. Daar vinden we die eenheid. Buiten hem niet. Daar vind je jezelf, daar vind je je eigen weg. En daar vind je je eigen mening. En, je, ja, en alles waar je zelf voor staat. Maar bij de Heer Jezus Christus. En in zijn aangezicht. En in zijn licht ontdekken we wie wij zelf zijn. En dat we eigenlijk zelf maar heel klein zijn. En dat we niet moeten staan met een beschuldigende vinger naar wie dan ook. En ja, als de Heer ons dan gezamenlijk klein maakt, dan maakt hij ons ook weer één. En dan is die geestelijke eenheid er weer. Ja, de weg kan ruw zijn in het leven. De weg kan steil zijn in het leven. Maar als we de weg die we gaan met de Heere echt gaan, in gehoorzaamheid gaan, dan weten we dat zijn genade hand over ons leven is. En uit die genade hand van God vloeit altijd genade. Genade om voorwaarts te gaan. Genade ook om te dragen. Om met elkaar ook te dragen. Er kan dus lasten ook gezamenlijk te dragen. En dan ga je onder Gods genadehand ook zo zijn eenheid ervaren. Die er tussen broeders en zusters is. Die er tussen mensen is. Die de Heer Jezus Christus kennen. Ook in een gezin. En dan is daar een eenheid wat de wereld niet kent. En dan is het heerlijk om zo met elkaar te zijn. Eén in die naam van de Heer Jezus. En dan weten we dat er, ondanks dat er geen kalme reis is, er wel een behouden aankomst is. 12 zonen, eigenlijk 13 zonen hebben we gezien hier. Hè? Want Jozef die kreeg een dubbel portie. En twee zonen van hem, Manasse en Ephraim, die mochten beide een zegen zo van vader Jacob ontvangen. En daar zie je ook Gods genadehand in terug. Je ziet ook soms hoe mensenlevens zich ontwikkelen. En ja, u mag best wel weten dat het voor mij soms helemaal niet zo'n verrassing is, als ik over de jaren heen kijk, waar het uiteindelijk soms in mensenlevens op uitloopt. Soms na jaren, na tientallen jaren gebeurt er iets. En als je soms dan aan u of mij zou vragen, vind je dat nou eigenlijk een verrassing? Dan moeten wij soms zeggen, nee, dat vinden wij helemaal geen verrassing. Dat wisten we eigenlijk al jaren terug. Want jaren terug zagen we al aan de keuzes die iemand maakte waar het uiteindelijk op zou gaan uitlopen. En dat zie je eigenlijk in wat vader Jacob hier zegt op zijn sterfbed ook. Hij ziet, door de geest van God ook gedreven, ziet hij waar het uiteindelijk op uitloopt. Maar toch zie je dan dat Gods genadehand in levens is. En ook al zie je soms een ontwikkeling gaan, dat je denkt, nou die ontwikkeling dat loopt fout af, dat gaat niet goed uiteindelijk. Zie je dan soms dat Gods genadehand er zo is, dat mensen een keus maken en dat toch die weg door God helemaal afgebogen wordt. En ja, dat het niet foutief afloopt, maar dat het juist heel goed afloopt. Soms zie je ook dat helaas mensen onder Gods genadehand die genade van God niet grijpen. En dat er geen verandering in die ontwikkeling komt. En dat het maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. En dan weet je uiteindelijk de afloop. Ja, ik bedoel niet de afloop naar vanuit de kant van de mens. Want de mens van vandaag en de mens in de wereld die zegt, nou ja, als je een geweldige carrière hebt gemaakt in het leven. En je veel rijkdom hebt vergaard in het leven. En je misschien wel een heel geslaagd zakenman geworden bent. Nou, dan heb je toch helemaal voor elkaar. Dan is het toch geweldig dat leven. Nee, zo bedoelen wij het niet. Wij kijken als het ware van bovenaf dat leven. Vanaf Gods kant dat leven. En het leven ja, hangt af van keuzes die mensen maken. Ten opzichte van God in hun leven. Welke weg ze uiteindelijk gaan. Of zij de Here betrekken in de keus die ze maken. Of ze het in overleg met de Here doen. En dan niet hun eigen keus doen. Maar dat ze de keus maken die de Here voor ze zou kiezen. Daar gaat het om. En dan begint het op hele jonge leeftijd. Vanaf het moment eigenlijk als we de Here hebben leren kennen. Veel mensen die beginnen de weg, de geloofsweg. Met de Heer Jezus Christus. Maar de grote vraag in ons leven is niet alleen van, komt iemand tot geloof? Komt iemand tot bekering? Leert iemand die Jezus Christus leert hij die kennen? Maar gaat hij ook in zijn leven daadwerkelijk daarna de weg met de Heer Jezus? En eindigt hij die weg ook met de Heer Jezus Christus? Want velen beginnen wel de weg met de Heer Jezus, maar eindigen niet de weg met de Heer Jezus Christus. Ergens in die weg zijn ze afgeweken. Hebben zij door keuzes hun eigen weg zijn ze gegaan. Hebben zich losgerukt uit de hand van de Heer. De genadehand van God losgelaten. En hebben ze zich voor zichzelf gekozen. Dat is kardinaal. En bij Jacob's zonen zie je dat terug. Zie je hoe moeilijk het is om niet alleen goed te beginnen, maar ook goed te eindigen. Velen beginnen met de Heer. Maar eindigen niet met hem. En heel dat leven komt neer op het maken van keuzes. Ja, als Gods hand, Gods genadehand er in ons leven niet zou zijn. Ja, dan denk ik dat we allemaal niet goed zouden ontwikkelen in dat leven, niet Gods weg zouden blijven volgen in ons leven. Maar de Jezus Christus wandelt met ons mee. En hij houdt ons vast. En zijn genadehand is daar. En hij corrigeert ons. Hij stuurt ons. En de grote vraag in ons leven is altijd van, laten we dat nou toe? Dat hij ons naar links of naar rechts beweegt. Gehoorzamen we dan? De geest van God. Als de geest van God in ons hart spreekt, of bedroeven wij Gods stem in ons hart, Gods geest, en gaan we dan onze eigen weg. Jacob heeft door schade en schande geleerd dat hij zich steeds gewonnen moest geven aan de Heer. De Heer wilde soms links en Jacob wilde rechts. Wij moeten leren dan het over te geven aan de Heer, een eigen verzet op te geven. En hij heeft vaak gestreden met de Heren, zoals wij ook vaak strijden met de Heren uiteindelijk. Dat wij die kant op willen, maar de Heer zegt, nee, die kant, Nijs, moet je gaan. En soms duurt het zo lang voordat we echt ons gewonnen geven en die kant gaan. Geestelijke strijd, met wie in ons leven? Nou, heel vaak met de Heer, als we eerlijk zijn. Uiteindelijk liep Jacob mank. Het was een manke man geworden. En hoe meer wij ook de Heren met de Heren wandelen, hoe manker we worden. Als het goed is. Hoe meer we nodig hebben dat we op de Heren gaan leunen. En hoe meer we op de Heren ook daadwerkelijk gaan leunen. Hoe meer we er overtuigd van raken, van onze eigen onmacht en van Gods grote macht. Hoe meer we er overtuigd van gaan raken dat we helemaal geen enkel inzicht in ons leven hebben wat de beste weg is, maar dat zijn weg de beste is. En zo worden we dan van een Jacob en Israël. Worden we van, wat Jacob betekent, een hielenlichter, eigenlijk maar een misselijk manneke, worden we een Israël. Wat betekent een vorst van God. En zo werd Jacob een Israël. Zo worden wij ook van een Jacob een Israël. Geen aards vorst, maar een vorst van God. En hoe meer we de Heer gaan, hoe manker we worden. Hoe meer we de Heer nodig hebben om op te leunen. Hoe meer we weten, vertrouw op eigen inzicht niet. Deze oude man, aan het eind van zijn leven, was hij echt een Israël. En deze man had gezag. Geestelijk gezag. En als je Jacob op deze oude leeftijd ontmoette, zoals zijn zonen hem ontmoetten daar op het sterfbed, wie ontmoeten ze dan? Ze ontmoeten daar een Israël. Ze ontmoeten daar het kanaal van God voor deze wereld. Want dat is Israël. Dat zal het volk Israël ook straks zijn. Het kanaal van zegen voor deze wereld. Want Gods zegen gaat via Israël. En deze man is ook een kanaal van zegen voor zijn kinderen en voor zijn omgeving. Het is een Israël. Het is een vorst van God. En het is wat, als je in je leven dat door Gods genadehand je meeneemt en je zo verandert, dat je wordt van een hielenlichter tot een vorst van God. En sommige van zijn zonen hebben dat in hun leven ook meegemaakt. Zoals een bruut van een Simeon enzovoort. En meerdere van dat soort figuren die worden genoemd, die zoals Levi, de bruut, de vrede Levi, werd tot de stam van de Levieten, de priesterstam. Ja. God heeft er een behagen in. Juist in mensenlevens, waar je denkt, nou daar komt nooit een staart van terecht. Om door Gods genade dat zo mee, als het ware, beet te pakken. En dat zo te herscheppen. En dat zo te veranderen. Welke verandering heeft God in mijn leven gewrocht? Hij wil dat werken in ons. Om ons om te turnen tot een nieuw mens. En hij wil er als het ware mee pronken in heel zijn schepping. Zo pronkt hij met deze hielenlichter die een vorst van God geworden is. Zo pronkt hij met een Levi, een moordenaar bij uitstek, die een priester wordt. Een priesterstam zelfs wordt. Dat kan God doen uit genade in mensenlevens. En daarom heeft deze Israël, ook al is die mank, een hele oude man, die mank loopt, die een stok ook nodig heeft om zich staande te houden, die de Heer ook nodig heeft om zich staande te houden. Ja, daarom heeft die man ook gezag, geestelijk gezag. En niemand minder dan Farao, weten we, die onderkent dat. Want als deze Jacob voor wordt gesteld, dus een zoon Jozef aan de Farao, dan accepteert Farao dat Jacob Farao zegent. En wat zegt Gods woord? Dat de meeste, de meerdere altijd de minste of de mindere zegent. Ja, dat zegt Hebreeën 7 ons ook. En dat zie je ook zo terug in het leven hier van Jacob, die op hoge leeftijd een Israël geworden is. Hij zegent Farao. Dat betekent dat Farao notabene voor hem moest knielen. Maar Farao knielt voor deze oude baas. Omdat hij gezag heeft, geestelijk gezag. Hij is een vorst van God, hij is niet zomaar iemand. En als Jacob sterft, en dat doet hij hier, hebben we gelezen, dan moeten we maar eens zien hoe een geweldige begrafenis Jacob ontvangt door de Egyptenaren. Lees maar mee, hoofdstuk 50, vers 1. Toen wierp Jozef zich op zijn vaders aangezicht en hij beweende hem en kuste hem. En Jozef gebood zijn dienaren, de geneesheren, zijn vader te balsemen. En de geneesheren balsemden Israël. Dit duurde bij hem 40 dagen, want zo lang duurden de dagen van het balsemen. En de Egyptenaren beweenden hem 70 dagen. En toen de dagen dat men hem beweende voorbijgegaan waren, sprak Jozef tot het huis van Farao. Indien ik uw genegenheid gewonnen heb, spreek dan ten aanhoren van Farao, mijn vader heeft mij doen zweren. Zie, ik sterf in mijn graf, dat ik mij in het land Kanaan uitgehouwen heb. Daar moet gij mij begraven. Nu dan, laat mij toch heen trekken, opdat ik mijn vader begraven. En dan zal ik terugkeren. Daarop zei de farao, trek heen en begraaf uw vader, zoals hij u heeft doen zweren. Toen trok Jozef heen om zijn vader te begraven, en met hem trokken alle dienaren van farao, de oudsten van zijn huis, en al de oudsten van het land Egypte, benevens het gehele huis van Jozef, zijn broeders en het huis zijns vaders. Alleen hun kleine kinderen, hun schapen en hun runderen lieten zij in het land Goshen achter. Ook trokken met hem zowel wagens als ruiters, zodat de stoet geweldig groot was. En toen zij gekomen waren bij de doornendorsvloer aan de overzijde van de Jordaan, hielden ze daar een grote en zeer plechtige rouwklacht. En hij liet over zijn vader 7 dagen rouw bedrijven. Toen de inwoners van het land, de Kanaanieten, de rouw op de doornendorsvloer zagen, zeiden zij, dit is een zware rouw der Egyptenaren. Daarom gaf men daaraan de naam Abel Misraïm, dat aan de overzijde van de Jordaan ligt. En zijn zonen deden met hem zoals hij hun geboden had. Zijn zonen vervoerden hem naar het land Kanaan, en zij begroeven hem in de spelonk van het veld Machpela, welk veld tegenover Mamre gelegen. Abraham tot een eigen grafsteed had gekocht van de heren van de Hetiet Ephron. Nu na zijn vader begraven te hebben, keerde Jozef naar Egypte terug, hij en zijn broeders en alle die waren meegegaan om zijn vader te begraven. Je ziet hier dat Jozef dus aan zijn vader, samen met de farao, ja, een geweldige begrafenis geeft. Jacob krijgt een staatsbegrafenis van een enorme omvang, met alle pracht, met alle praal. De stoet was enorm, het was groot. Lees in vers 9, ook trokken met hem zowel wagens als ruiters, zodat de stoet geweldig groot was. Het was een enorme grote begrafenisstoet. Er waren wagens bij, er waren ruiters bij. Notabene Jozef, de onderkoning van Egypte, ging uit Egypte zijn vader begraven. De cavalerie trok mee, troepen gingen mee, noem maar op. Het was een enorm gezelschap. Ook in vers 7 staat wie er allemaal meegingen. Toen trok Jozef heen om zijn vader te begraven, met hem trokken alle dienaren van farao. De oudsten van zijn huis en al de oudsten van het land Egypte, dat wil zeggen alle mensen in regeringsdienst gingen mee. De magistraten gingen mee. De overheidsdienaren gingen mee. Alle hoogwaardigheidsbekleders gingen mee. De ministerraad ging mee. Iedereen ging mee die van enige importantie was. Al de oudsten van Egypte gingen mee. Je moet je zich voorstellen. Een oude manke man wordt begraven. Waarom? Omdat hij niet een hielenlichter is, maar een vorst van God. En dat wordt onderschreven door farao. Die herkende dat in hem. Die knielde voor die man. Ik denk dat die Kaanieten, die hebben gedacht, wat is hier aan de hand, joh? Moet je dat zien? wat er geschiet. Die rouw die is groot, die is zwaar. En ze geven het naam. Abel Mizraim. Mizraim betekent Egypte. Abel Mizraim. En die rouw was ook oprecht. Die rouw die was groot. Zo doe je dat eigenlijk alleen maar als je het vergelijkt in de literatuur. Ja, dan geef je eigenlijk alleen zo'n begrafenis aan de farao zelf. Zo werd een farao begraven. Maar zo werd hier Jacob begraven. Het is de grootste begrafenis die je in de Bijbel vinden kunt. Er is geen tweede begrafenis zo omschreven in Gods woord. Maar het is niet zomaar iemand. En als die kanieten hebben gezegd, wat is daar aan de hand? Dan komt er antwoord, een vorst van God wordt begraven. Dus Jacob krijgt eigenlijk, omdat hij het kanaal van zegen is geworden, voor zijn omgeving, krijgt hij alle egards, het wordt onderschreven. Ja, met alle pracht, luister en rijkdom wordt hij ter aarde besteld in de spelonk van Machpela. Ja, na die begrafenis van Jacob keer ze natuurlijk terug en lees je in Genesis 50 in vers 15. Laten we dat ook maar lezen met elkaar. Vers 15. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader gestorven was, zeiden zij, als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken en ons ten volle al het kwaad vergeldt dat wij hem hebben aangedaan. Daarom zonden zij Jozef deze boodschap. Uw vader heeft voor zijn sterven geboden, zo moet gij tot Jozef zeggen, och vergeef toch de overtreding uw broeders en hun zonde. Want ze hebben u kwaad aangedaan. Nu dan vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uws vaders. En Jozef weende, toen men zo tot hem sprak. Ook kwamen zijn broeders zelf, wierpen zich voor hem neer en zeiden, zie, wij zijn u tot slaven. Maar Jozef zeide tot hen, vrees niet, want ben ik in Gods plaats? Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen zoals heden het geval is, een groot volk in het leven te behouden. Vreest dus niet, ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hen en sprak tot hun hart. Ja, het is eigenlijk verschrikkelijk dat die broers zo weinig vertrouwen stelden in hun eigen broer Jozef. Want nadat ze dan gezamenlijk, zo plechtig, zo zeer plechtig, zegt de Bijbel, Jacob ter aarde hebben besteld in het land Kanaan, als ze dan terugkeren, dan sturen ze Jozef een boodschap, een verzoek. Dat wordt dan bij hem ingediend. Hè? Toen Jozef broeder Sarah hun vader gestorven was, zeiden zij, als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken en ons ten volle al het kwaad vergeld dat wij hem hebben aangedaan. Ja, ze hadden hem heel veel kwaad aangedaan. Hè? Ze hadden hem verkocht aan Egypteland. Daarom zonden ze Jozef deze boodschap. En het resultaat is dat Jozef weende. De boodschap was ook een leugen. Ze zijn nog steeds aan het liegen. Ze zeggen namelijk, wat is die boodschap? Uw vader heeft voor zijn sterven geboden, zo moet gij tot Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding uw broeders en hun zonde. Want ze hebben u kwaad aangedaan. Denkt u dat vader Jacob dit geboden heeft aan die zonen? Het staat nergens in de Bijbel. Ze liegen dat ze groen en geel zien. Het is een leugen. Dat hele verzoek. Geboren uit angst. Geboren uit dat ze Jozef niet vertrouwen. Jozef ondanks alles nog steeds niet ten volle kennen. En ze grieven Jozef er enorm mee. En aan het eind staat van vers 17, en Jozef weende toen men zo tot hem sprak. Ze kwamen geen eens zelf bij hem. Het werd geboodschapt. Iemand kwam met het verzoek op papier bij hem. Zo heeft uw vader. Zo Jozef ook wel wist. Dat hij die deugd niet waar was. En Jozef weende. Het is de zevende keer trouwens in Genesis dat Jozef weent. Ja. Het leven is niet gemakkelijk. Het leven heeft zijn zorgen, heeft zijn tranen. En ook Jozef heeft in zijn leven heel wat tranen geschreid. En ook hier. En Jozef weende. Ze hadden geen vertrouwen in Jozef. Zo hebben wij ook vaak geen vertrouwen in de Heer Jezus Christus. Een type. Waar Jozef een type van is. Een type van de Heer Jezus. Die broers hadden geen vertrouwen in Jozef. Maar wij hebben ook vaak helemaal geen vertrouwen in de Heer. Hoe vaak denkt u dat de Heer Jezus Christus over u of over mij heeft geweend? Omdat wij zo tot de Heer kwamen? Omdat we hem zo'n boodschap stuurden? Hoe benaderen wij de Heere in ons gebed? Spreekt uit ons gebed, uit ons bidden tot hem geloof? Of is het zo dat de Heer Jezus Christus moet wenen? Omdat we zo tot hem spreken, zo weinig, met zo weinig geloof tot hem spreken. Vertrouwen wij hem echt ten volle, moeders en zusters? Bidden wij dan ook echt in ons leven, uw wil geschieden? Of is het zo dat in ons bidden wij hem ergens de wet voor gaan schrijven en de weg nog gaan voorschrijven, hoe hij moet antwoorden, maar eigenlijk uitspreekt dat we hem niet ten volle kennen en niet ten volle vertrouwen? Stel, er is iemand ziek en dan bidden we voor hem of voor haar. Maar hoe bidden we dan? Met wat verhouding bidden we dan? Bidden we dan, en dan moeten we, als we heel eerlijk zijn, in ons eigen gebed dan daar maar eens aan een onderzoek onderwerpen, maar bidden we dan niet gauw in de trant van alsof wij meer met de zieken betrokken zouden zijn dan de Heere Jezus Christus? En ik betrap mij er zelf soms op dat ik denk, ja, wat denkt de Heere nou van dat gebed van je? Alsof wij meer mededogen en meer liefde voor die persoon hebben dan hij die zijn eigen leven voor hem of haar gegeven heeft. Die hem heeft gekocht en betaald. Die hem in zijn hand van heeft gegrift. Wie denk jij nou eigenlijk? Als ik dat tegen mezelf zeg, wie eigenlijk bent. Soms bidden wij over situaties in ons leven alsof wij meer gebukt gaan onder de zonde die in deze wereld is, dan die Jezus Christus zelf. Of we bidden, alsof, als de Heere dit of dat zou doen, wij dan veel meer belang bij dat werk zouden hebben dan Hij. Daar moeten we voor oppassen. Hoeveel keer hebben we in feite op een verkeerde manier gebeden? En hebben we tranen veroorzaakt op het gezicht, het aangezicht van onze heiland, omdat we hem zo weinig kennen, zo weinig vertrouwen. Geven wij de Heere in ons gebed, in ons denken, in ons leven de gelegenheid dat hij echt kan antwoorden, boven bidden en boven denken? Geven wij hem die gelegenheid? Vertrouwen we hem zoveel en zo ver? Stel iemand heeft een schuld. En we kennen hem, we kennen haar. En we zijn bereid om te helpen. We hebben die ander lief. En we zijn eigenlijk heel rijk, dat weet die ander misschien niet. Maar we zijn ongelooflijk rijk. En voor ons is het eigenlijk een peulenschil om hem te helpen. We kunnen hem helemaal uit de brand helpen. En die persoon richt tot onze verzoek. En dan vraagt hij eigenlijk in onze ogen niet een totale oplossing voor zijn geval. Nee, maar hij vraagt eigenlijk een heel klein bedrag wat hem wel helpt. Maar we weten ook wel dat helpt hem maar voor een zeer korte tijd. En daarna keert de hele situatie in zijn leven terug. Maar omdat hij maar zo weinig vraagt en zo weinig ons vertrouwt, kunnen wij ook maar eigenlijk maar heel weinig doen en hem heel weinig geven. Hij beperkt eigenlijk door wat hij eigenlijk ons voorschrijft in zijn verzoek, beperkt hij eigenlijk onze macht. terwijl wij veel meer zouden kunnen doen dan hij bidt of hij beseft. En we kunnen ons soms afvragen, waarom heeft hij geen grotere dunk van ons? Geen grotere dunk van ons vermogen, waarmee wij hem zouden kunnen helpen. Waarom twijfelt hij eigenlijk aan mijn liefde? Kent hij mij echt wel? Kent hij het vermogen wel? Weet hij wel hoe lief we hem hebben? Waar we toe bereid zouden zijn? En dat allemaal gaat ergens door Jozef heen, van hoe weinig beseffen mijn broers hoe lief ik hen heb. Hoe weinig vertrouwen ze me, dat ze met dit verzoek komen. En dat grieft hem zo, dat gaat door hem heen. En dat gaat vaak ook door onze heiland heen, als we hem op een bepaalde manier in ons gebedsleven tot hem naderen, en eigenlijk met verzoeken komen, waarmee we eigenlijk afbreuk doen aan zijn liefde, aan zijn vermogen om te helpen, boven bidden, boven denken. En Jozef weende. Uiteindelijk in het hoofdstuk gaat niet alleen Jacob vindt niet alleen zijn laatste rustplaats, maar ook Jozef uiteindelijk. Ook Jozef komt te overlijden. En dan lezen we vers 22. En Jozef bleef in Egypte wonen. Hij en zijn vaders huis. En Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag van Ephraim het derde geslacht. Ook de kinderen van Makir, de zoon van Manasse, werden op Jozefs knieën geboren. En Jozef zei tot zijn broeders, ik ga sterven. God zal zeker naar u omzien. En u uit dit land voeren naar het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft. En Jacob deed de zonen van Israël zweren. God zal zeker naar u omzien. Dan zult gij mijn gebeente van hier meevoeren. En Jozef stierf, 110 jaar oud, en men balsemde hen, en hij werd in een kist gelegd in Egypte. Jozef komt overlijden. Nou, dat zal me wat geven voor een deining in Egypteland, niet? Want ja, Jacob kreeg een geweldige begrafenis, een geweldige staatsbegrafenis van de Egyptenaren. Maar laten we ons wel weten, als Jozef overlijdt, de onderkoning van Egypte, waaraan Egypte zoveel te danken heeft, want hij heeft ze gered eigenlijk van de ondergang, van de hongersnood, hè, door al dat koren op te slaan. Hij heeft op uitstekende wijze jarenlang Egypte namens de farao gediend en geleid en voor voorspoed gebracht. Ja, ik denk dat nu als Jozef begraven wordt, en Jozef dit niet gezegd had in deze paar verzen, dan zou je nu naar Egypte kunnen reizen, daar ben ik van overtuigd, en zou je een piramide zien die de piramide van Cheops zou overstijgen. Dan zou je een piramide zien, de piramide van Jozef. Want die piramides zijn eigenlijk grote graftomben waar de farao's in werden begraven. Dan zou je een piramide zien die alle andere piramides zou overweldigen. Qua grootte, qua omvang, qua schitterendheid. Maar niets van dat al. Ik denk dat heeft een deining gegeven hoor. Dat Jozef heeft gezegd, ik ga sterven, God zal zeker naar u omzien en u uit dit land voeren. Dan zult gij mijn gebeente van hier meevoeren. Wat betekende dit eigenlijk? Dit betekende, werd Jozef begraven? Jozef werd niet begraven. Jacob werd begraven in het land Kanaan. Een geweldige begrafenisstoet zien we naar Kanaan gaan. Naar de spelonk van Machpela. En dan wordt Jacob ter aarde besteld. Maar Jozef wordt niet begraven. Jozef zegt alleen maar, leg mijn gebeente in een kist. En die kist blijft staan. Als een getuigenis blijft die kist staan. Honderden jaren zal die kist er staan. Meer dan 400 jaar staat die kist en is er geen begrafenis. En de Egyptenaren kunnen niets doen. Ze staan machteloos. Maar ze moeten wel 400 jaar tegen die kist aankijken. En de kinderen Israëls, van geslacht tot geslacht, in het land Gozen. Moeten naar die kist kijken. En die kist geeft één getuigenis. Ik word begraven. Als God naar jullie omziet. En God jullie, samen met mij, met die kist. Mij, jullie brengt naar het land Kanaan. Het land wat God aan Abraham en Isaac en Jacob onder eed heeft gezworen hun dat te zullen geven. En dan pas begraaf je mij. En dat hebben ze ook zo gedaan. Want als je zo dat leest, dan lees je dat Mozes, die kist ook van Jozef meeneemt. Als ze dan uittogen uit het land Egypte. Ze hebben die kist helemaal meegesleept. Door de Schelpzee, door die woestijn 40 jaar lang. En ook Jozua neemt ook die kist dan weer van Mozes over. En uiteindelijk, als dat land Kanaan helemaal veroverd is. En alle 12 stammen hun erfdelen hebben bezet. Dan zie je in het laatste vers van het Bijbelboek Jozua. Dat deze kist, dat Jozef wordt begraven in de spelonk van Machpela. Dezelfde plek. En op zijn eigen verzoek werd het uitgesteld. En hoe deed hij dat? Nou, Hebreeën 11 zegt, vers 22, dat hij dat deed door het geloof. Het was een geloofsdaad die hij deed. En daarmee onderschreef hij als het ware aan zijn kinderen en aan zijn kindskinderen. En hij deed ook het ze allemaal zweren. Hè? God zal naar u omzien. Het was één groot geloofsgetuigenis van deze Jozef. Zoals wij ook bidden voor onze kinderen. En ook een geloofsgetuigenis waar op ons graf zouden willen zetten. God zal naar je omzien. Vergeet God niet. Vertrouw op hem. En dat was een getuigenis wat Jozef hier achterliet. Daarom twee bijzondere sterfgevallen hier in eind Genesis. In het 50ste hoofdstuk. Aan de ene kant Jacob die sterft. En die begraven wordt in Kanaan. Met heel veel egaars, met praal en pracht. Hè? En heel plechtig, zeer plechtig, met een grote rouwklacht. En de andere kant Jozef, waarbij die hele begrafenis wordt uitgesteld en pas 400 jaar en nog meer daarna pas plaatsvindt. En zijn getuigenis is geweldig. Vergeet de Heere niet. De Heere zal naar u omzien. Vertrouw. Geloof, zie uit. Moeders, zo vergeet de Heere ons ook niet. Hij zal ook naar ons omzien. Wij zijn van hem. Wij zijn zijn lichaam. Ook ons haalt hij thuis. In het hemels Kanaan. En vergadert ons. Bij elkaar. Zoals ook Jacob hier al wordt vergaderd. Tot zijn voorgeslacht. Zo worden wij ook vergaderd uiteindelijk, samengebracht bij dat geslacht van Jezus Christus. En zijn genadehand, die is daar altijd in ons leven. En dat is het getuigenis dat we mogen afgeven. En waar we voor mogen bidden, voor onze dierbaren. Dat Gods genadehand, uit genade, hen voorwaarts leidt. Hen leidt op die eeuwige weg, die eindigt in dat hemelse Kanaan. De Heere zal naar ons omzien. In al onze moeilijkheden. Moeders en zusters. Welke moeilijkheden dat soms ook mogen zijn. En laten wij ook in ons gebedsleven. Als we dan voor onze dierbaren of voor problemen. Wat voor situatie ook bidden. Laat ons dan leren dat we niet verkeerd bidden. Maar dat we bidden dat de Heere ons nabij is. Dat de Heere alles weet. Dat hij nog meer liefde voor die ander hebt. Dan wij ooit kunnen geven, dat hij nog meer bij die ander betrokken is dan wij betrokken zijn. Dat hij daarnaast, dat hij van alles weet. En dat zijn weg uiteindelijk de beste weg is. En dat we niet beter kunnen zeggen van Heere, in plaats van nu al antwoord te geven op dat het zus moet gaan of zo moet gaan. Nee Heere, we laten het liever maar over in uw hand. Want gij weet wat het beste is. Niet wij weten wat het beste is. Uw wil geschieden. Uw weg is de beste. Wat het ook mag zijn. Naar links of naar rechts. In alle dingen. In zijn leven. In haar leven. En in ons en in mijn leven. Ik hoop dat we dat mogen leren. Van Jacob. En Jozef. Amen.